Nou, goedemorgen gemeente. Leuk dat jullie hier allemaal zijn. Dat jullie ook zo met z'n allen hier zitten. Heel gezellig. Ik ga mijn preek beginnen met een tekst. Als die op het bord zou kunnen komen. Is Exodus 32 vers 19. Kijk, er is die. Dankjewel. Toen de beide mannen bij het kamp kwamen, zag Mozes het kalf en de dansende menigte. Dankjewel Peter. Woedend smeet hij de twee stenen parkettes op de grond. Daar lagen ze in stukken aan de voet van de berg. Nou, wat ik hier eigenlijk mee wil laten zien, is dat mensen met volledige overgave aan God, dus in dit geval Mozes, die gaan gewoon moeilijke dingen op zich afkrijgen. En dat zal gewoon altijd zijn. Maar dat mensen zonder die volledige overgave aan God zich gaan misdragen eigenlijk. En dat ze dingen gaan doen die God niet goedkeurt. Nou, ik denk dat dit ook wel in ons en mijn leven te zien is. Want vaak, soms niet, doen we er gewoon de noodzakelijke dingen. Dus naar de kerk, bidden voor het eten en slapen gaan. En, in het geval van de jeugd, om de zoveel tijd naar Alive gaan, gezellig dingen leren. Nou, hartstikke leuk. Maar daarmee geef je niet volledig over aan God. Want je doet het noodzakelijk en daar blijft ook al een beetje bij je vaak. En hierdoor blijft het ook moeilijk om keuzes te maken in die volledige overgave met God en onder zijn leiding. Nou, ik ga nu even een praktisch voorbeeld geven om het af te sluiten. Zie deze volledige overgave eigenlijk als een veranderde treinreis. Je verandert opeens je bestemming omdat het bij dat einde leuker lijkt. Dus je laat je dopen, want je wil bij God zijn. Dus eigenlijk is die trein hetzelfde als je reist met God. Want in een trein laat je je reis over aan de treinmachinist, want je hebt zelf geen controle over waar die trein heen gaat. Het is eigenlijk hetzelfde als je overgeeft aan God. Jawel.
Microfoonje moet iets lager. Microfoonje lager.
Mag het plaatje van het licht en het duister erop? Yes. Oké. Okay.
Je hebt daar woorden van licht, rust, rechtvaardig enzovoort. En daar heb je van het duister. En door je leven kom je, ja, als je de hele week door feest, je hebt meerdere verslavingen bijvoorbeeld, dan beland je hier. Maar als je heel lekker met God bezig bent, dan beland je hier. Maar je kan ook in het midden zitten met één voet in het duisteren en één voet. Oh ja, wacht, één voet in het licht en één voet in het duister. En het is eigenlijk best relaxed, want door de week doe je dan allemaal dingen die niet van God zijn. Dan heb je verslaving, doe je alleen maar feesten enzovoort. En dan als het zondag is, dan ben ik helemaal christen. Dan doe je allemaal dingen geloof en dan. Dan heb je eigenlijk een gemixt leven van beide kanten. Maar dan zegt Jezus.
Kom naar mij als je moe bent. Kom naar mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen. Ik zal je rust geven. Doe wat ik je zeg. Leer van mij, want ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. Daarom zul je bij mij innerlijke rust vinden. Want wat ik je te doen zou geven, is niet te moeilijk of te zwaar voor je.
En dan kom je bij het licht en dan ben je één met Jezus.
Hallo, ik ben Joel. Ik zit al iets van 4 jaar in deze kerk. Mijn ouders zijn Nathalie en Jirian Verbeek, de oudste paar. Vandaag mag ik wat met jullie meedelen. Ik heb even... Moet ik wel draaien? Oké, maand geleden, september, zat ik me gewoon... Ik doe kranten, dus ik zat te lopen en opeens kreeg ik op mijn hart dat ik moest spreken. En ik dacht, spreken, maar dat gaat toch nooit lukken. Ik ben maar 13, ik kom toch nooit hier te staan. Maar toen opeens in de Alive-groep groepsapp kwam er een berichtje dat ze mensen nodig hadden die wouden preken. Toen voelde ik me, ja, toen kreeg ik wel op het hart om dat echt te doen. Dus daarom sta ik hier vandaag. En je denkt misschien, mag het plaatje van de berg erop? Ja. Je denkt misschien dat, wat ik net heb een voorbeeld gegeven, dat stel je staat aan de rechterkant. Wacht, ik heb eerst een bijbeltekst natuurlijk. Oké, even bijpakken. En daar staat, schrijf aan de boodschapper. Oh, wacht, mag ik eerst de bijbeltekst van Openbaringen 3? Ja. Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Laodicea. Dit zijn de woorden van Amen, van hem die bevestigt de trouwe en oprechte getuigenen. Het begin van Gods schepping. Ik ken uw doen en laten. Ik weet dat u niet koud en niet warm bent. Was u maar koud of warm. Maar nu u lauw bent, word ik misselijk van u. Ik zou u uitspugen. U zegt dat u rijk bent en niks tekort komt. Maar u beseft niet dat u er geestelijk ellendig aan toe bent. U bent arm, blind en naakt. Ik geef u de raad goud van mij te kopen dat in het vuur gezuiverd is. Dan pas zult u echt rijk worden. En koop witte kleren van mij, zodat u niet naakt bent en u niet hoeft te schamen. Koop ook ogenzalf en smeer die op uw ogen, zodat u echt kunt zien. Mensen die ik lief heb, roep ik ter verantwoording en bestraf ik. Doe dus uw best en kom tot inkeer. Luister, ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mij hoort en de deur open doet, zal ik bij hem binnenkomen. Dan zullen wij samen eten, hij met mij en ik met hem. Wie overwint mag samen met mij op mijn troon zitten. Net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn vader op de troon zitten. Nu denk je misschien dat warm, dan ben je on fire voor God. En koud, dan sta je eigenlijk aan team Satan. Maar dat is eigenlijk niet zo. Mag nu wel het plaatje van de berg. Ja, deze brief werd geschreven naar Laodicea. Dat lag midden in een berg. En bovenaan de berg lag Hierapolis en onderaan Colosse. En Colosse had koudwaterbronnen. En die koudwaterbronnen, die wou Laodicea ook. Dus ze hadden een ondergrondse tunnel gemaakt. Die was naar Laodicea getransporteerd. Maar eer dat het daar was, was het lauw en had het niet de nut die het oorspronkelijk had. Omdat koud water, dat is lekker om te drinken en het heeft een genezende functie. Hetzelfde bij Hierapolis. Het had warmwaterbronnen en het had ook een ondergrondse tunnel. Eer dat het bij Laodicea was, was het dus lauw en had het zijn nut niet meer. En, dus, het betekent niet als je koud bent, dan heb je nog steeds een goede functie. En als je warm bent, heb je ook een goede functie. Maar als je lauw bent, dan heb je de functie niet en zal je uit zijn mond worden gespuugd. Dus Jezus bedoelt dat deze mensen denken dat ze rijk en met hun leven goed gaan, maar in hun Gods ogen zijn ze naakt, arm en blind. Jezus walgt van deze mensen en zal ze uitspugen. Dus niet met hem eeuwig leven zouden genieten. Deze mensen zeggen wel dat ze God kennen, maar door de week lang dingen van het duister doen en zeggen dat ze niet bij God wacht. En doen dus dingen die niet van God zijn, maar van de duivel. Die duistere dingen haat hij zo erg. Ik zeg niet als je een verslaving hebt of als je
als je worstelt met een paar duistere dingen, dat je gelijk niet gered bent. Nee, het is een heel ander verhaal. Maar als je er bewust voor kiest, als je die dingen doet. Als je bewust kiest om te feesten. Als je bewust kiest voor die verslavingen. Dat, ja. Dus je moet hem niet erbij hebben, maar jij hoort bij hem, niet jij bij, well, hij bij jou. Hij is je leven. Jij bent onderdeel van zijn plan, niet andersom. Matteüs 25, 1 tot 13 zegt: het koninkrijk van God kan vergeleken worden met 10 bruidsmeisjes die de bruidegom tegemoet gingen. Zij namen alle hun olielampen mee. 5 van hun waren dom en 5 wijs. De 5 domme meiden namen geen extra olie mee, maar de 5 wijze namen dat wel mee. Toen de bruidegom maar niet kon opdagen, maakten de meisjes zich gemakkelijk en vielen in slaap. Maar midden in de avond schrokken ze wakker, doordat geroepen werd: daar komt de bruidegom aan, ga naar hem toe. Alle meisjes stonden op en maakten de olielampen in orde. De domme meisjes vroegen de wijze meisjes voor extra olie, omdat ze hun olie op was. Maar die gaven ze niet. Terwijl de domme meisjes niet naar de winkel gingen om olie te halen, terwijl de domme meisjes naar de winkel gingen om olie te halen, kwam de bruidegom. Hij nam alle meisjes mee die klaar waren en deed de deur dicht. Later kwamen de domme meisjes aan de nieuwe olie. Heer, riepen ze, heer, laat ons binnen. Maar de bruidegom zei: ga weg, ik ken jullie niet. Zorg dat u voorbereid bent op de komst van de Heer. Ben jij voorbereid? Heeft u nog nooit gedacht dat u eigenlijk in twee werelden leeft? Beseft u dat u een keuze moet maken tussen deze twee werelden? Want de ene leidt tot dood en de andere tot Jezus, tot eeuwig leven. Heb jij al Jezus 100% van je leven gegeven? Vertrouw jij erop dat hij de beste keuze voor je leven is? In het Oude Testament staat: kies dan het leven opdat u leeft. Door de Heere uw God lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en aan u vast te houden, want hij is uw leven. Hoe voel jij je eigenlijk? Denk je, als je eerlijk naar jezelf kijkt, dat God je zal bestempelen onder lauw? Als dat zo is, dan zal ik ergens knielen, zal ik mijn leven aan Jezus geven als ik u was. Ja, het klinkt makkelijk, maar het is niet. Nou.
Goedemorgen allemaal. Ik ben Licia Schipper en ik wil beginnen door in te haken op het verhaal van Joël. Joël heeft het net gehad over een keuze die jij of u kan maken om je geheel aan God te geven. Maar wat wordt hierover gezegd in de Bijbel? Ik begin met Matteüs 23, vers 31 tot 46. Hier wordt er gepraat over het laatste oordeel. Hier staat geschreven: en hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Stel je eens voor, Jezus komt terug naar de aarde. Hij staat voor u, maar aan welke kant staat u dan? Staat u aan de linkerkant, de donkere zijde, of staat u aan de rechterkant van Jezus, het licht, als een schaap? Doe je de dingen die God van je verwacht? Help je de mensen om je heen, of weet je niet goed hoe dit moet? Ik heb een paar dingen op een rijtje gezet die worden verteld in het Nieuwe Testament. Als eerste heb ik een gelijkenis uit Lucas 8, vers 16. En niemand die een lamp aansteekt, plaatst er een vat overheen of zet hem onder een bed. Maar hij zet hem op een standaard, opdat zij die binnenkomen het licht kunnen zien. Stel je voor, we zien de lamp als ons geloof en onze relatie met God. Zet u het snel onder een vat als mensen binnenkomen die niet gelovig zijn, of draagt u het geloof als een lampje en laat je het aan iedereen zien? God vraagt ons om er niet voor te schamen en juist dat lampje die we van hem krijgen zo hoog mogelijk te dragen. Een stukje verderop in Lucas 9, vers 26 staat zelfs: want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de zoon des mensen zich schamen, want wanneer hij komt in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid van de Vader en van de heilige engelen. Waarom zouden wij ons schamen voor ons geloof, als het juist zo'n mooi lampje is? Misschien is je lampje opgebrand. Weet dan dat je telkens opnieuw bij God een nieuw lampje mag vragen en hij ook echt telkens opnieuw met jou wil beginnen. En dit keer doe jij het niet in je eentje, maar mag je weten dat dit samen met God is. Een andere gelijkenis staat in Matteüs 25, vers 14 tot 30. Ik heb deze tekst een klein beetje samengevat, omdat die anders best lang is. En ik heb ervoor gekozen om dit in de herziene Statenvertaling te gebruiken. Omdat het hier goed wordt omschreven en ook echt de waarde goed wordt laten zien, wat in sommige Bijbels niet wordt gedaan. Of in sommige vertalingen bedoel ik. Het koninkrijk van de hemelen is als een heer die zijn talenten toevertrouwt aan zijn slaven. Ze moesten deze beheren zolang de heer weg was. Aan de eerste slaaf gaf de heer 5 talenten. Aan de tweede slaaf 2 talenten en aan de derde 1 talent. De heer ging daarna weg. De eerste en de tweede hadden het geïnvesteerd en kwamen later met het dubbele terug. De derde slaaf had 1 talent ontvangen. Groef een gat in de grond en verborg het geld. Daarna kwam de heer van de dienaren terug. Degene die 5 talenten had ontvangen, kwam bij de heer en zei: ik heb nog eens 5 talenten aan winst gemaakt. De slaaf die 2 talenten had ontvangen, zei: ik heb nog eens 2 talenten winst gemaakt. De heer was blij met hen en zei: ga in de vreugde van uw heer. Maar de slaaf die 1 talent had gekregen, kwam ook en zei dat hij het in de grond had gestoken, omdat hij bevreesd was. De heer antwoordde en zei: slechte en luie dienaar. U had het nog beter aan de bank kunnen geven, want daar kreeg je nog rente voor. Daarom neemt hij het talent af en gaf het aan de slaaf met zijn 10 talenten. Want ieder die heeft zal gegeven worden en hij zal overvloed hebben. Maar van hem die niet heeft, zal hem van hem zal afgenomen worden wat hij heeft. Ik geef hier even een kleine uitleg bij, zodat jullie snappen wat er precies wordt bedoeld in dit stuk. Want het is een aardig lang en moeilijk stukje. Als eerst, de slaven die worden genoemd zijn ook wel de discipelen. Zij, of ook wel wij, hebben onze levens onder autoriteit gebracht bij Jezus. Zoals slaven bij hun heer doen. De talenten staan voor financiële waarde. Het is Grieks geld. En 1 talent is 6.000 drachmen en dit is meer dan 1 miljoen euro. Dus je moet even beseffen dat de heer aardig wat geld aan, zijn slaven gaf. Jezus heeft zich na zijn dood en opstanding de Heilige Geest aan ons toevertrouwd. Met de Heilige Geest samen hebben wij een opdracht. Deze opdracht is liefhebben. Jezus verwacht van de slaven dat hun liefhebben en beloond worden met het dubbele van wat ze al hadden. De derde slaaf was juist heel anders en stopte het talent in de grond. Door het talent in de grond te stoppen, heeft hij uiteindelijk niks om aan de Heer te geven. Dit is hetzelfde als een discipel die liefde van God mogen krijgen, maar er niks mee doen. Hij blijft het wereldse leven leven, waardoor op plekken van de liefde van de Heilige Geest deze worden vervuld met wereldse verlangens. De slaaf heeft op het einde niks te overhandigen aan Jezus bij de afrekening in de hemel. Jezus vraagt ons om een investering te doen voor zijn koninkrijk. Het hoeft niet groot te zijn, maar hij vraagt ons wel om ook zaden te planten bij anderen. En om af te sluiten heb ik nog een laatste tekst uit 2 Timotheüs 4. Hierbij heb ik gekozen om de vertaling Het Boek te gebruiken. Want dit is iets makkelijker begrijpbaar en is met duidelijke woorden geschreven. Voor God en Jezus Christus, als hij verschijnt om zijn koninkrijk te stichten, zal hij over de levenden en de doden oordelen. Vraag ik je dringend het woord van God door te geven als je daar een kans voor krijgt. Of het je nu gelegen komt of niet. Wijs de mensen in de gemeente terecht en bestraf hen als het nodig is. Moedig hen aan en onderwijs hen met geduld in het woord van God. Hier heb ik een beetje onduidelijk getypt, maar ik ga gewoon verder. Dat de mensen niet meer naar de waarheid willen luisteren, maar leraren zoeken die hun vertellen wat zij graag willen horen. Zij zullen niet naar de waarheid luisteren, maar hun eigen dwaas ideeën volgen. Blijf kalm en wees niet bang voor de Here te leiden en breng anderen tot Jezus Christus. God vertelt ons hier dat wij juist het woord moeten delen. En misschien is het heel overweldigend, al deze teksten, maar besef je even dat je het nooit alleen hoeft te doen. Want wij doen dit met Jezus. En zoals Jezus zegt...
Mij toe, mijn kind.
En daarmee sluit ik het af.